Dankjewel.
Heb je ook een...
Nee. Wil je even mijn glaasje, mijn bekertje water? Ik heb onlangs corona gehad, dus ik hoop dat mijn stem het volhoudt. Als ik de microfoon even uitzet, dan heb ik dus een hoestbui. Dan weet u dat vast. Maar wie weet gaat de geest er tegen. Ja, allereerst voordat ik de tekst ga lezen van vandaag. Ik was heel blij toen ik hier aankwam en ik zag dat alfadoek hangen. Daar was ik echt heel blij mee, want ik, en daar gaat het vandaag eigenlijk ook wel een beetje over. Ik ga jullie straks een parabel vertellen. En die heeft te maken met als kerk vandaag de dag. En misschien is dat altijd wel zo geweest, maar zeker vandaag de dag. De meeste kerken zijn een beetje aan het zoeken. Wat is nou de balans tussen je eigen club goed in stand houden en iets in die wereld betekenen? En nou, dan ben ik ontzettend blij met jouw verhaal om te horen dat de kerken van Arnhem de koppen bij elkaar hebben gestoken. Want ik denk, een kerk die niet missionair is, heeft ook geen recht van bestaan. We moeten iets betekenen in die wereld. Christus heeft ons niet bijeengeroepen om leuke kerk te spelen, maar om iets te betekenen in deze wereld en in onze samenleving in jullie stad Arnhem. Jullie hebben de laatste twee weken nagedacht over oei, ik groei en au, ik groei en nu... gaan we nadenken over hoe kunnen we als gemeente groeien? Hoe kan je samen groeien? Ik lees jullie daartoe 1 Korinthe 14, vers 1 tot en met 5 en vers 26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Het hoofdstuk hiervoor, 1 Korinthe 13, kent bijna iedereen wel. Is het loflied op de liefde, vaak bij huwelijken voorgelezen. Maar eigenlijk daar helemaal niet voor geschreven, namelijk het is voor de gemeente geschreven. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan. Want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken. Maar ik wil nog liever... dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. En dan vers 26. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring... een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Beste mensen, gemeente van Jezus, bidden in klanktaal, tongentaal, daar is helemaal niks mis mee, zegt Paulus. Maar dat doe je, ik vind het eigenlijk ook wel mooi scherp wat hij zegt, dat doe je alleen voor jezelf. Om zelf te groeien in je relatie tot God. De gemeente heeft er eigenlijk niks aan. Pittige uitspraak van. Ik ben wel blij met die woorden. Lang geleden verkeerde ik in kringen waar de tongentaal in vieringen druk beoefend werd. En dan heb ik het over samenkomsten van 800 tot 1000 mensen. En dan tijdens een lofprijzing, dan ergens halverwege, ging de halve zaal los. En ik vond het prachtig om te horen. Ik werd er altijd een beetje zweverig, een beetje wiebelig van. Maar zelf kon ik er helemaal niks van. Genoeg geprobeerd. En dan ga je denken, deugt er iets niet aan mij? Kan ik mezelf niet genoeg overgeven? Ik ging dus aan mezelf twijfelen. Het was niet opbouwend. Het brak me eigenlijk een beetje af. Terwijl in diezelfde kring waar we deze vieringen meemaakten, wat me ontzettend kon opbouwen was dat er doodgewone mensen in tweetallen zaten om voorbeden met je te doen. Daar ben ik ontzettend van gegroeid. Later ook zelf gedaan, maar vooral eerst dat er met mij persoonlijk gebeden werd. Afijn, blijkbaar, Paulus schrijft aan Korinthe, een gemeente in het huidige Griekenland. Ik heb het net nog even opgezocht. Linksaf bij Athene, dan heb je zo'n smal ding, strook, en dan kom je bij Korinthe uit. Hij heeft dus als een, Paulus was zeer missionair, hè? Die heeft rond die hele Middellandse Zee heeft hij eigenlijk in betrekkelijk weinig tijd heel veel kerken weten te stichten. Maar blijkbaar is het daar een beetje uit de hand gelopen met de tongentaal. Hij gooit de rem er wat op. Hij zegt, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Want iemand die profeteert spreekt op mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend, bemoedigend. En daarmee krijgen we, daarmee heb ik de tekst gekozen. Eigenlijk krijgen we meteen een glashelder criterium in handen. Waar groei je samen van als kerk van Christus? Wel, je helpt elkaar te groeien door opbouwend te zijn, te troosten en te bemoedigen. Maar waarom noemt hij dit dan profetie? Daar hebben wij toch vaak, tenminste ik heb er vaak een heel ander beeld van gehad. Profetie, dan denk ik aan de profeten in het Oude Testament. En dat waren die, die eigenzinnige dwarsliggers die in naam van God de machthebbers, maar ook de priesters, flink op hun lazer kwamen geven. Als je die profeten leest, dat gaat er soms hard op. En die daarnaast met allerlei toekomstvoorspellingen kwamen. Althans, zo leggen wij dat uit. Ze voorspellen de toekomst. En zo is het denk ik ook een beetje blijven hangen. Dat is toch profetie? Nou nee. Paulus bedoelt echt wat anders. Die profeten in het Oude Testament waren namelijk ook, wij lezen het zoveel duizend jaar later, maar ze waren op dat moment ook een volk aan het troosten en aan het bemoedigen. Want het waren vaak barre tijden. Wij denken nu dat we het moeilijk hebben. Veel mensen is dat ook zo. Maar het waren nog veel meer barre tijden in die tijd van de profeten. Ze traden op als het volk zwaar onderdrukt werd of weer vreselijk te lijden had. Israël is een land waar alle grootmachten elke keer doorheen gedenderd kwamen als ze op weg waren om zeg maar Poetin te gaan spelen in het Midden-Oosten. En dan zeiden de profeten in Gods naam, wees niet bang, maak je geen zorgen. Ik, de Heer, zal de toekomst goed gaan maken. Hou vol, vertrouw op mij en geef de moed niet op. Dus niet zozeer een voorspelling als wel een hart onder de riem steken. Vertrouw er nou maar op, het zijn barre tijden, maar ik zal zorgen dat het weer in orde komt. Afijn, ik weet niet hoe het jou vergaat, we hadden het net over de golven. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Het golft vaak ook in ons hoofd. Hè? Niet in het echt, maar ook in ons hoofd. Er zijn van die dagen dat ik denk en voel, het gaat helemaal niet goed komen. We hebben momenteel onze zwager uit Amerika op bezoek. Die werkt daar heel hoog bij de politie. Nou, er zijn natuurlijk net verkiezingen geweest. Ja, heel, heel spannend. Wie komen er nou weer aan de macht? Want jongen, laat het alsjeblieft niet weer een Trump zijn. Hè? Er zijn van die dagen dat je denkt, het gaat niet goed komen. Dat veranderende klimaat, de natuur die naar de bliksem gaat. Ik en mijn vrouw hebben deze zomer gewandeld in Luxemburg. Dat was in augustus. We liepen door bladeren heen alsof het herfst was. Dat lag allemaal van de droogte en de hitte. En dan loop je niet meer lekker vrij uit. Nee, dan gaat het golf in je hoofd. Je denkt, jeetje, waar gaat dit toch eindigen? Ik heb momenteel in de achtertuin, ik weet niet of je weet wat een yucca is. Dat is zo'n grote stekelige plant. En er komen van die hele grote witte bloementoortsen uit. Die hoort te bloeien in mei. Die staat nu bij mij in de bloei. Het is november. En hij bloeit voor het eerst overigens. Dus ik denk, oh. Nou, het golft in mijn hoofd. Groeiende kloof tussen arm en rijk. Een groeiende kloof tussen Oekraïners en Russen. Maar ook in ons eigen land. Als je kijkt wat corona heeft aangericht. Mensen verstaan elkaar niet meer. Begrijpen elkaar niet. En gaan alleen maar lopen roep toeteren dat de ander fout bezig is. Dus dan denk ik, komt het nog wel goed met ons Heer? Dat is verbonden, denk ik, dit, dat golf in je hoofd. Met nog een dingetje. Ik ga jullie even eerlijk, ik ga jullie iets vragen. Even eerlijk antwoorden allemaal. Als je 's avonds moe bent na een drukke dag en je denkt terug aan die dag, wat zit er dan als eerste in je hoofd? Zit er dan als eerste in je hoofd wat er goed gegaan is en waar je blij mee was? Even vingers, is dat het eerste waar je aan denkt? Ik zie iemand al nee schudden. Wat zit er als eerste in je hoofd? Wat niet goed gegaan is. Klopt, wie heeft er last van 's avonds? Jo, kijk, dan gaan de vingers omhoog. Ja. Ja, het golft dus heel snel in ons hoofd. Omdat we blijkbaar... Nou, ik heb altijd gezegd... Je vergeet het positieve heel snel. We hebben vanmorgen voor de dienst gebeden. En dan dank ik altijd dat we in vrijheid hier samen mogen komen. Want dat vergeten we, dat is zo vanzelfsprekend. Deze halve wereld is vol met landen waar je niet vrij kerk kunt zijn. Ja, laat staan voor je mening uitkomen. Blijkbaar zijn er heel veel goede dingen die we als vanzelfsprekend aannemen. Terwijl de negatieve dingen zijn we keigoed in om te onthouden. En dat gaat ook over onszelf. We onthouden vooral wat we niet bereikt hebben, waar we niet aan toe zijn gekomen. Je kent vast wel dat briefje wat je 's morgens maakt met alle dingen die je moet doen. En dan aan het eind van de dag zijn er 5 punten die niet afgestreept zijn. Nou, dan ben je niet blij met die 7 dingen die je hebt afgestreept. Je zit te balen van die 5 die er nog staan. Op een manier werkt het zo bij ons. Gelukkig heb ik in groepsgesprekken, ik heb lang in de psychiatrie groepen gedraaid, gemerkt, gelukkig, ik ben de enige niet. Nou, hier blijkt het dus ook in jullie te zitten. Heel veel mensen hebben hier last van. We houden het negatieve beter vast dan het positieve. En ja, daar krijg je dus last van. Nou, dus, waar groei je samen van als kerk van Christus? Dan denk ik maar heel laagdrempelig door elkaar steeds weer te bemoedigen. Door hardop met elkaar te delen. Dit en dat is me enorm meegevallen deze week. Ik zat in de stress, maar ik heb het met God gedeeld en toen werd ik weer rustig. Of door te delen dit onverwachte cadeautje. Deze persoon heeft God op mijn pad gebracht. Trouwens, het helpt ook om ons gebed te zuiveren. Want we zijn misschien wel eens wat te vaak bezig, het is Sinterklaastijd, om aan God ons verlanglijstje voor te leggen. Terwijl ik denk, zeker ook van die profeten en van het Jodendom en van Jezus kunnen we leren, bidden is in eerste instantie altijd God danken voor alle goeds dat hij geeft. Zullen we even toepassen dan? Dat noem ik het gloriaatje. Om gezond positief te blijven. Wie heeft er iets moois te delen van de afgelopen week? Nou, meteen maar even toepassen. Ik zal starten. Ik ben 2 weken behoorlijk ziek en moe geweest van corona. Vorige week zondag moest ik zelfs een dienst afzeggen. Nou, dat gebeurt me niet gauw. En nu voel ik, wow, mijn krachten beginnen weer een beetje terug te komen. God dank. Wie heeft er iets van de afgelopen week te delen, ja?
Dat duurt 3 minuten.
Kan je jezelf in 1 zin samenvatten? Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Probeer de samenvatting even te bedenken, ja? Wacht, ik ga hem even zo. Oh nee, is het vastgeplakt, ja. Ja? Pak even de andere microfoon, ja. Ik loop, nee, we gaan het even goed doen. Ze moeten je thuis ook goed kunnen horen, hè?
Hallo, beste mensen, ik ben vandaag even een gast. Hè. Heel fijn dat mijn dochter en ik hier kunnen zijn. Mijn kinderen waren begin dit jaar heel ver weg, 2.500 kilometer. En ik heb deze week echt een cadeau van God gehad. 'S Ochtends heb ik gebeld met mijn zoon in Malaga. En dat was echt zo fijn. Net ik was op mijn werk en ik kwam toevallig goed uit dat iedereen buiten kantoor was. Dus ik heb gewoon de tijd gepakt. Ik heb een half uur met hem gebeld. 'S middags beeldbelde mijn zoon, die zit op een schip in het Caribische gebied, is hij aan het werk. Dat was zo fijn. En mijn dochter hier, die is teruggekomen nu naar Nederland. En toen kwam ik nog net op tijd terug van de sportschool. Hebben wij samen gekookt. en een ontzettende fijne avond gehad. He, dus God heeft echt een fantastische dag gegeven deze week.
Goddank. Ja, mooi. Mooi. Ja.
Ik heb deze week een gesprek gehad met een progressieve dominee Doorwerth. En dat duurde een half uur. Ik wou dat ik meer progressieve dominees tegen zou komen. Want de meeste dominees zijn niet progressief.
Goh.
En hebben vaak bijbelse tunnelvisie.
Ja, deze was twijfelachtig. Hè? Maar goed, je was blij dat je nu een goede tegenkwam. Ja, ja. En ik ben met je eens hoor, over die tunnelvisie.
We hebben een kleindochter erbij.
Gefeliciteerd. Ja. Jongetje, meisje.
Een meisje. Naomi.
Naomi. Nou, ook nog een prachtige naam erbij, ja. Ja. Oké. Okay. Kom naar je toe.
Ja, ik dacht, heb ik geen goed nieuws te delen, maar gisteren werd ik opgebeld. En mijn dochter belde me op dat ze verloofd was geworden.
Met een
hele mooie vriend. En dat is echt wel een heel mooi nieuws, ja.
Ja.
Ja, dat is Karen. Karen is er.
Ja, mooi.
Ja, ik heb de samenvatting. Ik wil heel graag bidden in tongen. Dat vraag ik aan God. En ik denk, nou, het lukt me niet. Ik oefen wel een beetje, maar het komt nog niet van natuur. En ik was op Alfa.
Ja.
En ik had een beetje de twijfel of ik wel voor anderen zou kunnen bidden, omdat ik misschien wel niet helemaal vervuld zou worden.
Ja.
Dus ik had een vraag over. Tijdens de Alfa heeft iemand een verhaal over wat haar overkomen is. En hoe de geest haar ook bemoedigd heeft. En dat was door wat ik voor haar bad. Het was zo bijzonder dat ik dus eigenlijk te horen kreeg via dat verhaal dat ik wel vervuld was met de geest. Ook al had ik daar zelf twijfels over.
Voilà. 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 Mooi. God dank. Ja? Nog eentje. Ja?
Ja, ik heb een zoon, Sef. En eigenlijk sinds hij er is, is het op een of andere manier strijd met naar bed brengen. Vooral 's avonds. Dus na 14 maanden was ik daar helemaal klaar mee. En dan heb ik deze week een therapie gestart om met mezelf de spanning eraf te halen. En na 2 avonden heb ik hem gisteravond zonder strijd heel rustig lekker in bed kunnen leggen. Dus dat is echt een enorme overwinning.
Yeah. Ach jongen, daar kan je zo blij mee zijn. Ja. Oh, ik dacht na 2 kinderen, er moet geen derde meer komen. Want... Slopend.
Ik ga verhuizen. Ik heb een kamer gevonden. Dus daar ben ik mee bezig. Maar daar ben ik heel blij mee.
Toch wel binnen Arnhem?
Ja, binnen Arnhem.
Wel binnen Arnhem. Binnen Arnhem. Okay. Gefeliciteerd. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dit was voor mij even de toepassing ook van. Want dat vond ik het meest treffende zinnetje uit die lezing van Korinthe. Pak hem er even bij. Wanneer u samenkomt. Deze kan weg. Wanneer u samenkomt. Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Iedereen. Al zit je hier stilzwijgend, denk ik dan. Hè? Maar gewoon door jouw aanwezigheid draag jij al iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Ik zou hem bijna willen omdraaien. Vertrouw erop dat alles wat hier gebeurt tot opbouw van de gemeente is. Ondanks die golf in ons hoofd. Ondanks dat we denken, kan ik dit wel? Heb ik wel voldoende kennis of heb ik de geest wel voldoende? Ik heb ook in het verleden zo vaak getwijfeld over dingen. Ik denk, ja, weet je, het is allemaal rommel in ons hoofd. Zet het aan de kant. En durf te vertrouwen dat, ook al kan je de dingen niet goed, dat het voor God goed genoeg is. En dat God het wel kan gebruiken. En dat God het zal inzetten. En dat je ook niet zorgen hoeft te maken. Hoe vind ik de juiste woorden? Ik ben eigenlijk PKN-predikant. En ik heb heel veel in het land rondgepreekt. En dat vind ik een mooie gewoonte bij PKN-kerken. Dat die trekken zich terug voor de dienst begint. Met de kerkraadsleden. Als er nog een paar over zijn, want die hebben het zwaar, die kerken. En dan wordt er om een zegen gebeden voor iedereen die meewerkt in de dienst. En dus ook voor de voorganger. En dat heb ik altijd zo mooi gevonden. Want dan merk je waar je ook komt in het land dat mensen hun eigen woorden gebruiken. Hun eigen taal. Je kan bijna horen in welk gezin ze zijn opgevoed. Of dat een gezin was met waar de gebeden heel erg in standaardformules zaten. Nou, dan komen die er op zo'n moment ook uit. Ik vond het altijd heel ontroerend om te horen hoe verschillend, hoe divers mensen kunnen bidden. En natuurlijk staan ze daar in functie, maar ik denk, ja, ze doen het maar wel. En sommigen bevend met een briefje in handen, maakt niet uit. God gebruikt jou. En ik ging dan altijd met een fijn gevoel naar binnen. Dan is er nog een ding. Misschien is dat wel de kern. Maar dat kan ik het beste uitleggen zoals Jezus het altijd deed, met een gelijkenis, een verhaal. Het heet de reddingsbrigade. En het sluit eigenlijk ook weer heel mooi aan bij dat actuele Alfa-verhaal hier. Er was eens een land, laten we het Waterland noemen. Het leven was daar niet eenvoudig. Het heette niet voor niets Waterland. Het lag er namelijk vol moerassen, waar mensen in verdwaalden of wegzonken. Er waren talloze rivieren zonder bruggen waar de mensen in verdronken. En dan was er ook nog een gevaarlijke kust waar vaak schipbreuk voorkwam. De mensen in Waterland behoorden dan ook niet tot het vrolijkste soort. Op een dag kwam er een vreemdeling in Waterland wonen. Hij verbaasde zich er oprecht over dat niemand er iets aan deed. Zoveel mensen die verdwaalden en verdronken, dat moet toch anders kunnen, hield hij ze voor. Wat dan? Nou, jullie kunnen toch, weet ik veel, een reddingsbrigade of zoiets oprichten? En waarachtig, 12 Waterlanders werden wakker. Ze liepen er warm voor. In de buurt van de kust, vlakbij een grote rivier, net boven een moeras, bouwden ze een kleine reddingspost met één bootje. De 12 werden door de vreemdeling opgeleid voor hun taak. En al gauw gingen ze er dag en nacht op uit, de zee op, het moeras in, de rivier op, om verdwaalden en drenkelingen op te vissen. De vreemdeling leerde de reddingwerkers ook om bij terugkomst in de post, in de reddingspost, met hun drenkelingen maaltijd te houden. Brood voor de honger, wijn om weer warm te worden. En bij die maaltijden viel het verschil tussen geredden en redders helemaal weg. Iedereen zat daar met hetzelfde gevoel: de hemel draagt ons allemaal. Toen de reddingspost eenmaal goed draaide, trok de vreemdeling zich terug. En hij werd in Waterland nooit meer gezien. Toen de Waterlanders doorkregen dat die reddingspost veel voor elkaar kreeg, sloten nieuwe leden zich aan. En ze stopten enthousiast hun tijd en geld erin. En al gauw kochten ze er 2 reddingsboten bij. En ze verdeelden zich in 3 ploegen. 1 voor de zee, 1 voor de rivieren, 1 voor het moeras. Dat werkte toch veel praktischer. En de reddingspost groeide en bloeide. De mensen die gered waren gaven soms veel geld uit dankbaarheid. En op een dag ging zelfs de regering van Waterland subsidiëren. Dus de reddingspost werd enorm uitgebouwd. De inrichting werd comfortabel en luxueus. Een prachtige kantine voor de nijvere reddingswerkers mocht niet ontbreken. En er werden meteen wat douches gebouwd voor de drenkelingen, want die, vooral die uit het moeras, die konden wel behoorlijk stinken. Zo ontstond er naast het reddingswerk ook zoiets als een clubleven. En de kantine werd populaire plek van samenkomst. Met prachtige liturgische beelden met het motief van de reddingsboot. Er werd druk vergaderd, gegeten en gedronken. En toen op een dag kwam de klad erin. Het beviel zo goed in de club dat steeds minder leden de zin in hadden om er nog op uit te gaan. De zee op en de rivieren. En hoe moest dat nou verder? Nou, toen werden er betaalde reddingswerkers ingehuurd. Die moesten het dan maar doen. En de club werd ook een beetje exclusief. Je moest eerst door een ballotagecommissie heen of je wel lid mocht worden. En van de eenvoudige brood- en wijnmaaltijden bleef weinig over. Voortaan konden de drenkelingen bonnen krijgen voor een magnetronmaaltijd. En spraakverwarring kwam er ook. Die van de zee en die van het moeras en die van de rivieren, die spraken elkaars taal niet meer. En er kwamen een beetje drie partijen. En de eerste, de beste jaarvergadering in het clubhuis, plofte de zaak. Een scheuring in drie. Die van het moeras en die van de rivier liepen boos weg om hun eigen reddingspost elders te stichten. En die aan de kust riepen natuurlijk keihard, wij zijn toch de moederpost. En ze noemden zich voortaan waarachtige vissers van mensen. En de van het moeras die noemden zich vrijgemaakte mensenvissers in Waterland. En die van de rivier gingen heten vrolijke vissers in hersteld verband. Al gauw groeiden er weer drie bloeiende reddingsposten. Maar even snel, je snapt, ik sta hier de hele Nederlandse kerkgeschiedenis een beetje bloot te leggen. Maar al snel begon de geschiedenis zich te herhalen. De posten verloren hun doel uit het oog. Het werden weer chique clubs, ze raakten verdeeld, ze scheurden. En zo werden er steeds maar weer nieuwe reddingsposten gesticht. Intussen vielen er in Waterland weer de nodige slachtoffers van niet geredde mensen. En toen kwam de klad er echt in. Want Waterland werd welvarend. Achter vooruitgang. De regering legde moerassen droog. Rivieren werden beveiligd met dijken. En ze plaatsten vuurtorens aan de kust om schipbreuk voortaan te voorkomen. Dus de reddingsposten hadden ook minder te doen. En in rap tempo kelderde het ledenbestand. Zij die er nog waren, bijna allemaal veteranen, waren nu zo druk om hun reddingspost in stand te houden dat ze eigenlijk nog amper tijd hadden voor het reddingswerk zelf. Veel posten raakten onbemand of werden gesloten. Toen werden er weer een paar wakker en ze belegden een landelijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle drie de posten, alle drie de stromingen die nog open waren, met als thema hoe nu verder. En toen ze daar zaten te vergaderen en zo ongeveer waren aangeland op pagina 362 van de nota Vissers 2030, beleidsplan voor de toekomst van de herenigde reddingsposten. Het schijnt, men zegt, dat er toen midden in die vergadering aan de deur werd geklopt. Er werd opengedaan. Een haveloze en verregende man stond in de deuropening met een goede fles wijn in de hand. De oudste veteranen herkenden hem. Het was de vreemdeling van lang geleden. Hij die hen ooit had warm gemaakt voor het idee van de reddingspost. En hij schijnt alleen maar dit gezegd te hebben. Ik ben koud. Ik heb honger. Mag ik met jullie maaltijd houden? Dit is voor mij het geheim van de kerk. Als je alle franje eraf pelt, gaat het hierom. Christus nodigt ons uit. En dat gaat aan gedachten en woorden voorbij. Daarom gaan we zo avondmaal vieren. Lianne zal zo inzetten met het lied Vul dit huis met uw glorie. Opwekking 815. En halverwege dit lied nodig ik jullie dan uit om hier een grote kring te vormen. Om samen brood en wijn te ontvangen, niet uit mensenhanden. Het is wel door mensenhanden heen gegaan, maar uit handen van die vreemdeling, Jezus. Hij heeft zichzelf, hij geeft zichzelf aan ons. En hij heeft ons aan elkaar gegeven om met elkaar en van elkaar te groeien. Om te groeien in geloof, in hoop, in vertrouwen, in dankbaarheid, in ook je shit met elkaar delen, want dat hoort er ook bij. Dat mag ook. Want meer dan 1000 woorden kunnen vertellen wil onze Heer ons lijfelijk laten voelen. Hij wil je laten proeven. Jij bent mijn geliefde kind. En een kind alleen, had ik me bedacht, kan niet groeien, toch? Een kind kan alleen groeien en bloeien in een mensengemeenschap, in een gezin, in een school en in een gemeente. Daar word je mens van. In de reddingspost. Jullie zijn de mensen die samen spelen. Laten we het nou zo noemen. Die samen levend houden. Wat er ook allemaal aan vreselijks gebeurt in deze wereld momenteel. Wees niet bang. Gods koninkrijk is heel dicht bij jou. Elke dag. Ieder moment van de dag. Want zijn geest is bij jou. Proef maar. De opstandingskracht van Jezus voor jou. Drink maar zijn levensvreugde voor ons allen. Heer, kom. Vul dit huis. Vul onze harten met uw glorie.